Welkom bij aflevering 32 van de Donateursbelangen podcast. Tijdens deze podcast bespreken we het goede doel Comité Anti-Stierenvechten. In deze podcastaflevering doe ik, Jordan, directeur-bestuurder Stichting Donateursbelangen, dit samen met Maite van Gerwen, directeur van Comité Anti-Stierenvechten. Welkom Maite.
Dankjewel.
Kun je aan de luisteraars vertellen wie je bent, Maite, en wat je in het dagelijks leven zoal doet als het gaat om werk, vrije tijd en hobby's?
Ja, ik ben Maite van Gerwen. Ik heb een achtergrond in dierwetenschappen, dus ik ben eigenlijk altijd al geïnteresseerd geweest in dieren. En ik wilde eigenlijk altijd als kind, of ja, ook al wilde ik me inzetten voor dierenwelzijn en bescherming van dieren. En ik ben nu bijna anderhalf jaar directeur van Stichting Comité Anti-Stierenvechten. En ook voorzitter van het bestuur, want we hebben zo'n constructie met een raad van toezicht erboven. En dat doe ik eigenlijk 3 dagen in de week. En daarnaast ben ik freelancer op het gebied van dierenwelzijn en mens-dierconflictbemiddeling. Dus ik noem mijzelf ook wel mens-dierconflictbemiddelaar. En in die taak hou ik me eigenlijk bezig met conflicten tussen in het wild levende dieren en mensen. Dus bijvoorbeeld als mensen overlast ervaren van bepaalde dieren. Met name richt ik me daarop op ratten en muizen. En ik probeer daar dus eigenlijk oplossingen te vinden die ook voor die dieren goed zijn.
Ja, en heb je naast al het werk nog tijd voor hobby's?
Ik heb naast het werk zeker nog tijd voor hobby's. Ik hou erg van sporten, dus ik doe frisbee, voetbal en steppen, race steppen. Dus dat zullen de meeste mensen niet kennen, denk ik. En ik ben gewoon graag buiten bezig ook. Dus ik hou van de natuur, van wandelen en daarnaast breng ik graag tijd door met vrienden en familie.
Oké, en frisbee, ja, iedereen kent het natuurlijk. Maar doe je dat ook op wedstrijdniveau?
Ja, dat is een competitiesport. Dus, en het leuke daarvan is ook dat het een gemengde sport is. Dus je speelt het meestal met mannen en vrouwen gemengd. Het is een hele sportieve sport, zonder scheidsrechter. Dus alle eventuele problemen die zich voordoen, die worden in het veld besproken en opgelost.
Ja, maar er is dus ook echt een bond voor, net zoals de KNVB bij het voetballen.
Okay. Klopt, een Nederlandse frisbeebond, ja.
Interessant. Ja. Nou, we gaan het dus vooral in deze podcast hebben over Comité Anti-Stierenvechten. Kun je uitleggen wat Comité Anti-Stierenvechten precies doet en wanneer de organisatie ontstaan is?
Ja, dat kan ik zeker. Ja, wij zijn nu bestaan 31 jaar dit jaar. We zijn in 1993 opgericht, eigenlijk op verzoek van Spaanse dierenbeschermers. In die tijd was het best wel normaal dat ook Nederlandse en Belgische toeristen naar stierengevechten toe gingen in Spanje. Of daar ingepraat werden, omdat er dan aan hen verteld werd van dit moet je echt een keer gezien hebben, want dit is echt onderdeel van de cultuur. Dus die mensen die hadden eigenlijk dan niet zo heel veel idee waar ze precies heen gingen, maar dat was gewoon redelijk normaal om dat dan ook te doen. Dus die Spaanse dierenbeschermers die zeiden van, joh, doe daar eens wat aan. Doe eens wat aan die toeristen die uit jullie land allemaal hierheen gaan. En eigenlijk bijdragen aan de instandhouding van het stierenvechten. Dus CAS begon als een organisatie die eigenlijk dus vooral toeristen informeerde. En ook op Schiphol bijvoorbeeld stond te flyeren en met banners daar stond. Om eigenlijk mensen die daar binnenkwamen in de vertrekhal te wijzen op de risico's als ze daarheen zouden gaan. En waar ze dan eigenlijk aan bijdroegen. Dus zo is dat helemaal begonnen. En uiteindelijk is CAS steeds meer gaan doen. En ook meer in contact gekomen met verschillende organisaties in de stierenvechtlanden zelf. En we hebben dus nu, bijvoorbeeld zijn we lid onderdeel van een netwerk van 100 organisaties wereldwijd. En daar werken we dus allemaal mee samen om in de landen zelf campagnes te doen. Die erop gericht zijn om aan de ene kant dus nog steeds het publiek voor te lichten en te informeren over het stierenvechten en het dierenleed wat daarbij komt kijken. En daarnaast doen we lobby richting overheden. Dus dat doen we in de landen zelf ook samen met de organisaties die daar actief zijn. Maar op Europees niveau doen we dat vanuit CAS ook zelf. Naast lobby doen we ook, en dat is iets nieuwers. Daar zijn we nog niet zo lang mee bezig, maar dat is juridische trajecten. Om dus ook echt te proberen te kijken naar welke wetgeving is er nu. En op basis van die wetgeving kunnen we dan ook misstanden constateren. En daar bijvoorbeeld aangifte tegen doen of handhavingsverzoeken indienen.
Ja, en de vraag is van mijn kant. Er is dus een verzoek gekomen vanuit Spanje, een Spaanse organisatie.
Ja.
Gaat het verder dan Spanje?
Ja, het gaat verder dan Spanje. Dus dat, de meeste mensen zullen waarschijnlijk denken dat stierenvecht alleen iets van Spanje is. Maar mm-hmm. het vindt in totaal nog in 8 landen plaats. En naast Spanje zijn dat in Europa, Portugal en Frankrijk. Alleen het zuiden van Frankrijk, dus de grens met Spanje. En in Latijns-Amerika is het in Mexico, Peru, Ecuador, in Colombia en Venezuela. En ja, goed, dat zijn dus de landen waar het klassieke stierengevecht plaatsvindt. Dus dat is echt het hele traditionele gevecht met alle fases die daarin zitten. Maar er zijn nog meer landen waar bijvoorbeeld eigenlijk een soort afgeleide evenementen zijn met stieren en koeien. Dus zoals we ze ook bijvoorbeeld in Spanje zien, hebben we ook nog fiestas. Wij noemen ze bloodfiestas. Maar waarin er dus, ja, ook andere handelingen gedaan worden met die dieren. En dat is bijvoorbeeld, vindt ook bijvoorbeeld plaats in Costa Rica. Nou ja, dus er zijn meer natuurlijk gebieden waar de activiteiten zijn met stieren.
Ja, je gaf net al aan van dat je ook hulp biedt, et cetera, als het om wilde dieren gaat, et cetera. Maar waarom maak jij je specifiek zelf hard, samen met de anderen natuurlijk binnen een organisatie, voor het beschermen van, of het tegengaan van stierenvechten? Heb je een specifieke band met stieren of is het specifiek gewoon omdat het om dierenleed gaat?
Sowieso in de eerste plaats om dierenleed. En ik denk bij mij in dit geval echt om dierenleed puur ter vermaak van mensen. Dus ik vind dat ook, dat beschouw ik dan echt als onnodig dierenleed. En dierenleed wat we de wereld uit kunnen helpen. Maar waarom specifiek stierenvechten? Want dat is misschien niet heel logisch om daar als Nederlander überhaupt mee aan de slag te gaan. Want we hebben dat hier niet en we hebben dat ook hier niet gehad op die manier. Maar dat komt, mijn ouders hebben allebei Spaans gestudeerd en die waren altijd natuurlijk geïnteresseerd in Spanje. Dat werd bij ons, ja, ik ben dus ook opgegroeid met interesse voor Spanje en de Spaanse televisie stond bij ons ook wel eens aan. En dan kwam er ook wel eens natuurlijk een stierengevecht op. Nou, dan ging die uit, uiteraard. Mijn ouders die zijn er ook niet van. Maar ik heb dus in die zin al wat meer binding met Spanje vanuit mijn jeugd. En dus ik was ook bekend al eerder met het bestaan van stierenvechten. Mijn zusje woont ook al 13 jaar in Zuid-Spanje, dus ik kom er ook al vaker. En ja, dat is eigenlijk de reden dat ik op een gegeven moment ook in het bestuur van CAS ben gegaan. Dat is nu 8 jaar geleden, denk ik, dat ik als bestuurslid aan de slag ging daar. En uiteindelijk ging de voormalig directeur Marius Kolff, die ging met pensioen. En toen heb ik het overgenomen van hem. Dus zo is dat gegaan.
Ja, en als we naar Spanje kijken, als we ons alleen even concentreren op Spanje. Hoe ver is dat met het tegengaan van de stierengevechten in Spanje? Is dat al zover dat het in de meeste plaatsen verboden is? Of heb je nog een hele lange weg te gaan?
Laat ik beginnen, dat het nergens echt verboden is. Omdat de wet uit 2013, die stierenvechten als cultureel erfgoed heeft aangemerkt, die verbiedt eigenlijk het verbieden van een stierengevecht.
Oké, dit is nog erger eigenlijk. Het is dus in heel Spanje toegestaan.
Het is in heel Spanje toegestaan, sterker nog. Het is ook eigenlijk verboden om het te verbieden. En nou is het wel zo dat het op bepaalde plaatsen niet meer gebeurt. Dus het wordt bijvoorbeeld in Catalonië worden stierengevechten niet meer georganiseerd. Daar hebben ze toen het willen verbieden, maar toen zijn ze ook teruggefloten door de nationale overheid. Waarvan ze gezegd hebben, dit mag je niet verbieden. Alleen omdat men in Catalonië daar helemaal geen behoefte aan heeft, is het daar gewoon niet meer georganiseerd. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk een weg die je ziet die plaatsvindt. Tegelijkertijd zien we bijvoorbeeld in Catalonië wel dat ze daar stierenfeesten hebben.
Ja.
Dus die zijn er wel. En ook op de Balearen hebben ze geprobeerd om het stierenvechten te verbieden. Nou, daar werd op dezelfde manier op gereageerd, van dat mag niet. Dus wat ze daar bijvoorbeeld hebben gedaan is, ze hebben gewoon regels rondom dat stierengevecht zodanig streng gemaakt. Dat er bijvoorbeeld geen alcohol mee naar binnen mag, dat men daar niet mag drinken. Nou ja, dat, waardoor het eigenlijk dan minder leuk wordt ook om het te organiseren. Dus ze proberen dat via omwegen natuurlijk te regelen, dat het alsnog niet georganiseerd wordt. Wat op dit moment is het zo dat er iets meer dan 400 klassieke stijl stierengevechten gehouden worden in Spanje nog.
En dat kun je uitleggen wat een klassieke stijl is?
Ja, dat is zeg maar het hele verloop waarin er eigenlijk in verschillende fases het stierengevecht plaatsvindt. Dus dan beginnen ze eerst met het uitlokken van de stier vanaf paarden. En dan als die stier eigenlijk dat paard is geblinddoekt, zou ik maar zeggen. Dat die zelf die stier ook niet ziet. Maar wat de bedoeling is, dat dan de stier uitgedaagd wordt om dat paard aan te vallen. En op het moment dat hij dat doet, dan steken de ruiters van die paarden, die steken een lans in de rug van de stier. Dus in zijn schouders eigenlijk. Nou, dus dan begint het natuurlijk al met dat hij verwond raakt. Mm-hmm. En vervolgens is het dan zo dat dan gaan die ruiters weg met die paarden. En dan komen de mannen met de banderillas. Dus dat zijn eigenlijk de harpoenachtige attributen met weerhaken. Die ze dan ook in de rug van de stier steken. En die blijven daar dan ook in zitten. En dan vervolgens komt eigenlijk die derde fase met de matador. En die moet de stier dan doden. Met eigenlijk zijn hele lange zwaard. Dus het is de bedoeling dat hij dat tussen de schouders van de stier steekt. En eigenlijk gelijk het hart raakt. Waardoor die stier dan ter plekke gedood wordt. Alleen, ja, zoals je kunt voorstellen, is dat ook niet heel simpel. En gaat dat niet altijd goed dat meteen dat hart geraakt wordt. Dus het is vaak zo dat dat lange zwaard... dat dat in de longen komt bijvoorbeeld. En dat die stier dan ook begint met het hoesten van bloed. En dan is die dus ook niet meteen dood. Dus soms is dat meerdere malen wordt dat dan gedaan opnieuw. Of de stier wordt alsnog gedood met een kleiner mes. Wat ze in zijn hoofd, in zijn hersens brengen.
Ja, en dus, dat is dus echt nog op 400 verschillende locaties vindt dit plaats.
Iets meer dan 400 van die gevechten per jaar. In heel Spanje. En per gevecht is het dus zo, één stierengevecht, daar komen 6 stieren achter elkaar. Mm-hmm. Dus dat hoort dan ook bij hoe dat geheel er is. En daarnaast zijn er dus meerdere eigenlijk events in arena's. En dat zijn er iets meer dan 1600 in arena's. Dus dat kunnen ook andere typen zijn. Dus met jongere stieren of met koeien. Of alleen maar met een stierenvechter, alleen maar te paard. En daarnaast, dat is wat ik zei, hebben we dus door heel Spanje nog de bloodfiestas, zoals wij ze noemen. Of fiestas crueles in het Spaans. En dat zijn 18.000 van dit soort feesten per jaar in Spanje.
Ja, maar daar wordt, neem ik aan, de stier niet uiteindelijk gedood.
Dat ligt eraan, dat verschilt. Dus wat bijvoorbeeld een van de bekendste van die feesten zijn de stierenrennen van Pamplona. Mm-hmm. En in dat geval gaan er dus ook elke dag, gedurende die week, worden er stieren opgejaagd. En die worden 's avonds dan ook in het stierengevecht gedood.
Oké, alsnog.
Ja, maar bij de andere feesten, de meeste, gaan die stieren daarna weer terug naar de boerderij waar ze vandaan komen. En dan worden die dieren dus vaker gebruikt. Dus die worden eigenlijk dan gehuurd voor zo'n feest. En dan gaan ze daarna weer terug.
Ja, misschien ook wel is dat een goed bruggetje eigenlijk. Worden in Spanje dan specifiek stieren op een boerderij, zeg maar, ja, je zou bijna opgeleid zeggen, maar dat is een fout woord. Worden ze eigenlijk gereed gemaakt voor zo'n stierengevecht?
Ja, dus dat zijn speciale fokkers die dit type stier fokken. Toro de Lidia of Toro Bravo, zoals ze genoemd worden. En dat zijn dus de typische stieren die je kent, hoe ze eruit zien. Het zijn eigenlijk vrij wat compactere, kleinere rassen. Dus ze zijn bijvoorbeeld, als je ze, iedereen doet dat altijd van ze zijn heel groot. Maar ze zijn eigenlijk lager of kleiner dan bijvoorbeeld de melkkoeien die we hier in Nederland hebben. Dus die, het zijn in die zin wat kleinere dieren, maar wel natuurlijk flink gespierd. Dus die fokkers, ja, die fokken specifiek op eigenschappen die geschikt zijn voor het stierengevecht. En dat houdt dus in dat die stier bereid moet zijn om natuurlijk aan te vallen en om iets te doen. Dus dat hij niet weg gaat lopen of helemaal niks doet. Maar hij moet tegelijkertijd ook niet te slim of te agressief zijn. He, dus ja. Dat betekent dat dus die stieren die leven eigenlijk de eerste 5-6 jaar op die boerderij in een kudde. Maar die worden wel gedurende die tijd vaker aan tests onderworpen om te kijken of die dus inderdaad geschikt is voor dit soort evenementen. En er zijn dus verschillende klasses eigenlijk. Dus die stier kan bijvoorbeeld heel geschikt zijn voor een stierengevecht. Dan worden ze daarvoor gebruikt. Maar op het moment dat stieren daar eigenlijk niet echt geschikt voor worden bevonden, dan zijn dat bijvoorbeeld stieren die voor een feest gebruikt kunnen worden.
Ja. Als je kijkt naar de soort projecten en acties die jullie uitvoeren, waar moet je aan denken? Je hebt aangegeven, we doen lobby naar overheden, we proberen die feesten te voorkomen, stierenvechten te verbieden, terwijl dat dus niet kan vanuit Spanje. Mm-hmm. Maar kun je wat projecten aangeven waar jullie dus aan bijdragen of vanuit Nederland opstarten?
Ja, nou, wij doen eigenlijk alles wat kan of wat nodig is. Laat ik dat zeggen, behalve dingen die niet legaal zijn. Dus wij houden ons altijd...
Oké, dat betekent dus eigenlijk, als ik de vraag stel, zijn jullie ook dierenextremisten?
Nee, nee. Wij beperken ons altijd tot de legale middelen. Dus mm-hmm. Dat houdt ook in dat we demonstraties doen. Maar dan doen we die dus vooraf aangevraagd. En ook waarbij we dan dus een locatie toegewezen krijgen om dat te doen.
Ja.
Dat is belangrijk om op te merken. Want we kennen het... Ja, vanuit Nederland hebben we ook bijvoorbeeld de Vegan Streaker. En die gaat dus daadwerkelijk in arena's om een stierengevecht te verstoren. Ja. Nou ja, dat is strafbaar in die landen. Daar is die ook al meerdere malen voor opgepakt. Dus dat soort activiteiten doen wij niet. En dat heeft eigenlijk als belangrijkste reden dat wij het ook heel belangrijk vinden om in gesprek te kunnen zijn met overheden. En om altijd overal binnen te kunnen komen. Om gewoon op basis van een gesprek uiteindelijk te zorgen dat wetgeving ook wordt aangepast. Of dat er gehandhaafd wordt.
Ja, maar betekent dat ook dat je vooral dus nu de pijlers richt op Europa en dat je minder naar Nederland kijkt? Of zeg je van, we hebben Nederland nodig om het in Europa verder onze lobby voor te laten gaan?
En we hebben natuurlijk, kijk, want Europa, daar hebben al die landen iets te zeggen of in te brengen. Het enige is dat landen waar dit niet plaatsvindt het ook wel wat lastiger vinden natuurlijk om daar iets over te gaan zeggen. En dat is ook op Europees niveau is dat eigenlijk vastgelegd in verdragen. Dat culturele tradities en culturele traditionele evenementen, dat die helemaal de bevoegdheid van lidstaten zijn. Dus daar zegt de Europese Commissie ook niet snel iets over. Dus daarom vinden we het extra belangrijk dat natuurlijk vanuit die landen waar het plaatsvindt, dat daar eigenlijk ook juist bijvoorbeeld Europarlementariërs daar iets over zeggen. Kijk, we doen natuurlijk alles, we richten ons op alles, want uiteindelijk maakt het wel wat verschillende landen ergens op stemmen. Kan het verschil maken. Maar ja, omdat dit echt een cultureel iets is, vinden we het ook belangrijk om gewoon wel echt de focus te leggen op de landen waar het ook plaatsvindt. Maar goed, jij vroeg wat doen jullie dan allemaal? Maar dat is dus demonstraties en natuurlijk het maken van undercover beelden bijvoorbeeld. Een stierengevecht ook opnemen om gewoon te laten zien aan mensen van wat gebeurt er nou? En daarmee roepen we natuurlijk ook het grotere publiek op om verontwaardiging te uiten over dat dit nog plaatsvindt. En bijvoorbeeld ook toeristen. We roepen ook toeristen natuurlijk op nog steeds om er niet heen te gaan. En op het moment dat ze er iets van meekrijgen dat het gebeurt, een feest of een gevecht, om daar ook hun ongenoegen over te uiten. Bijvoorbeeld via sociale media. Of ze kunnen via ons bijvoorbeeld een brief, voorbeeldbrief krijgen die ze naar een gemeente zouden kunnen sturen als ze dat belangrijk vinden.
Als ik zelf kijk, wij gaan ook redelijk vaak naar Spanje op vakantie. En dan komen we in de buurt van Malaga. Mm-hmm. En in Malaga zit een hele grote, zo'n boelring, zeg maar.
Arena.
Wij zijn daar nooit naartoe geweest. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet of daar nog stierengevechten plaatsvinden in die grote arena.
Ja, die vinden daar nog plaats. Dus dat is met name, bijvoorbeeld ook weer in deze tijd van het jaar zou dat gebeuren met alle feesten. Feestweken die er zijn. Dus dat vindt daar nog plaats. Alleen dat is misschien een leuk iets. Van onze kant dan leuk om nu te noemen. Er is nu heel veel regen gevallen. Op dit moment in Spanje. Waar ze heel erg op zaten te wachten. Want het was behoorlijk droog. Maar goed, het houdt dus in dat die arena dus nu ook met een laagje water bedekt is. Waardoor dus nu de evenementen zijn opgeschort.
Oké, maar ja.
Dus zo zie je maar weer. Het kan... Soms helpt de natuur een handje.
Ja, de natuur kan een handje helpen, inderdaad. Ja.
Nee, maar dus daar vindt dat ook nog plaats. En er zijn ook... dat is... Het vindt in principe gewoon nog overal plaats. En ik denk ook dat er nog steeds toeristen naartoe gaan.
Maar wat zou je tegen die toeristen willen zeggen in deze podcast?
Ja, bedenk heel goed waar je heen gaat en waar je dus aan bijdraagt. Want... Alleen maar door erheen te gaan, hou je het nog in stand. Daar draag je aan bij. Omdat we zien al dat die arena's steeds leger zijn. Dus bijvoorbeeld die zijn op sommige plekken nog geen kwart meer gevuld. En ja, ze proberen natuurlijk op alle manieren te zorgen dat er toch bezoekers komen en dat ze toch kaartjes verkopen. Maar uiteindelijk, als daar geen mensen meer naartoe gaan, dan verdienen ze daar ook weer niet het geld aan om daarmee door te gaan.
Ja, maar het is denk ik ook vooral een cultureel evenement vanuit het land zelf. Dus mm-hmm. Dit betekent ook dat de Spanjaarden zelf ook veel meer dan voor vroeger zeggen van, ja, ik ga er liever niet meer naartoe met mijn familie bijvoorbeeld.
Klopt, dat is het ministerie van Cultuur doet elk jaar eigenlijk een onderzoek ook naar in Spanje, naar de staat van cultuur, om het maar even zo, en om te peilen bij de bevolking van waar ga je nu naartoe, wat voor culturele evenementen onderneem je. En daaruit blijkt bijvoorbeeld dat nog maar 7% van de Spanjaarden überhaupt naar een sterrengevecht gaat. En dat dus inmiddels uit peilingen blijkt dat 70-80% van de Spanjaarden ook tegen sterrenvechten is. Dus die willen dit ook niet meer. Maar wat je dus bijvoorbeeld ziet is dat, omdat dit dus cultuur is, dat er bijvoorbeeld wel dit ook valt onder een culturele bon voor jongeren. Dus nou ja, wat je hier in Nederland ook hebt, dat is geloof ik zo'n CJP-pas, waarmee je met korting of gratis naar bepaalde culturele voorstellingen kan gaan. Ja. En dat is in Spanje bijvoorbeeld, wordt dat daarbij ook gedaan. Maar dat is bijvoorbeeld zo'n discussiepunt, of dat dan wel of niet nog zou moeten. En dat is misschien goed te noemen, want er is dus, juist omdat er in Spanje eigenlijk zoveel tegenstand inmiddels is tegen dat stierenvechten, en mensen ook denken van ja, dit moeten we helemaal niet meer doen, is er nu een burgerinitiatief gaande. Dat is in januari gelanceerd door een heel aantal Spaanse organisaties samen. En dat is er dus op gericht om die status als cultureel erfgoed, om die weg te krijgen. Ja. Dus eigenlijk weer het intrekken van die wet. En dat zou bijvoorbeeld ook betekenen dat er minder subsidies terechtkomen bij de sector. Dat het ook niet meer in aanmerking komt voor zo'n bon bijvoorbeeld.
Heeft het eigenlijk een status ergens? Dat het een cultureel erfgoed is, niet alleen in Spanje, maar ook vanuit Europa, bevestigd?
Nou, dat is een hele interessante en goede vraag, want dat heeft het dus niet. En dat is een interessante. De UNESCO die heeft de werelderfgoedlijst natuurlijk, mm-hmm, met allemaal erfgoed en ook dus immaterieel erfgoed. Dat is waar stierenvechten dan onder zou kunnen vallen. Maar er is een aanvraag gedaan, een aantal jaar geleden, door de sector om dat erop te plaatsen. En dat is niet goedgekeurd. Dus ook al hebben zij een aanvraag gedaan, dan is het er niet opgenomen. En ik weet dus niet waarom dat zo was. Wij kennen niet de argumenten van UNESCO, want daar komen we blijkbaar niet achter. Wat hun argument was, daar wil ik nog steeds proberen achter te komen. Op welke grond zij hebben gezegd van dit gaan we niet doen. Mm-hmm. Want er staan bijvoorbeeld andere tradities met dieren wel op. Valkerij is bijvoorbeeld een traditie met dieren die daar wel op staat. En ja, dat hebben we in Nederland bijvoorbeeld ook.
Ja.
Dus ja, het is niet per definitie dat ze zeggen iets met dieren moet er niet op. Maar ja, ik heb toch het vermoeden dat ze zeggen, ja, dit is gewoon te controversieel.
Ja, dat zou dus op zich betekenen dat de lobby werkt aan alle kanten. En ja, dat voorkomen heeft dat dit in ieder geval op de lijst komt te staan.
Ja, nee, maar goed, dat zie je natuurlijk ook omdat over de jaren gewoon steeds meer mensen in die landen zelf ook gewoon tegen het stierenvecht zijn. En het ook helemaal niet meer als een traditie beschouwen die in stand gehouden moet worden.
Ja. Ja, als we naar jullie missie kijken, ik heb die van de website gehaald. Mm-hmm. Er staat een einde maken van stierengevechten, de jacht met galgo's,
ja,
en andere culturele evenementen die dierleed tot gevolg hebben. Wat is die jacht met galgo's?
Ja, dat is ook in Spanje. Kijk, omdat wij van oudsher toch gestart zijn met richten op Spanje en daar ook hele goede samenwerking hebben met lokale dierenbeschermers, hebben wij op een gegeven moment ook gezegd van wij richten ons eigenlijk breder. Dus wij willen eigenlijk iets doen aan alle culturele evenementen die dierenleed veroorzaken. De focus is wel echt het stierenvechten. Maar we hebben een aantal jaar geleden gezegd van we gaan ons ook richten op de traditionele jacht. Met de Spaanse galgos, dat zijn Spaanse windhonden. Okay. Maar bijvoorbeeld ook met andere type jachthonden in Spanje. Ze gebruiken verschillende honden voor de jacht. Ook podenco's zijn bijvoorbeeld veel gebruikt. En dat is dus een vorm van jacht waarbij die honden op dieren jagen. Dat kan ook verschillende vormen. Dus die galgo's, dat zijn die jagen op hazen en konijnen bijvoorbeeld. Maar die anderen, die jagen ook op groter wild. Zelfs ook dat honden gewoon een zwijn bijvoorbeeld aanvallen en met weet ik hoeveel honden op dat zwijn gaan en dat zwijn gewoon levend verscheuren.
Ja.
Dus dat gebeurt daar ook. Maar het probleem met bijvoorbeeld de galgo's, dus die windhonden, wat daarbij is, is dat die gewoon eigenlijk onder sowieso slechte omstandigheden gehouden worden en gefokt worden. Maar elk jaar aan het einde van het jachtseizoen, dat is altijd in begin februari, worden de dieren die slecht gepresteerd hebben, die worden dan afgedankt eigenlijk. Omdat ze ook eigenlijk een beetje de eer van hun baas hebben aangetast door slecht te presteren. En wat er dan kan gebeuren met die dieren waar dat dus over gaat, is dat ze bijvoorbeeld opgehangen worden aan een boom. Of dat ze levend begraven worden. Of op een andere manier ergens gedumpt worden. En dat is dus echt een probleem. Er worden dus ook altijd, als rescue-organisaties er op tijd bij zijn, die vinden ook die dieren en die vangen ze op. Die worden dan helemaal weer opgelapt en meestal wel zwaar getraumatiseerd. Maar die worden dan ook ter adoptie aangeboden, zowel in Spanje, maar ook in Nederland zijn daar best wel wat mensen die zo'n galgo hebben. Onder andere mijn collega, ook in Stefania. Zij werkt dus ook bij KAS en zij heeft ook twee galgo's die ook iets hebben meegemaakt, waardoor ze dus ook wel getekend zijn voor het leven, maar...
Sowieso is als je weer naar Spanje kijkt, en misschien raar om in deze podcast veel over Spanje te praten, maar ook in Spanje zie je veel zwerfhonden, even los van deze jacht bijvoorbeeld. Maar daar zie je dus ook heel veel podenka's die ook naar Nederland komen, waarbij Nederlanders zeggen van, ik help zo'n diertje om in ieder geval een goed leven te krijgen, want... Er zijn echt, wat wij denk ik in Nederland veel minder kennen, maar in Spanje zijn er heel veel zwerfhonden.
Ja, dat klopt. Dat is daar veel. En er zitten ook opvangen zitten daar bijvoorbeeld ook overvol met dieren. Dus het is ook daarom goed dat er ook lokale organisaties daar zijn die bijvoorbeeld ook echt bewustwording creëren bij mensen. Van denk na voordat je een dier aanschaft en ook of je daar wel of niet mee gaat fokken. Maar daarom hopen we ook heel erg dat daar uiteindelijk regelgeving gaat veranderen, waardoor al die dieren ook geregistreerd moeten zijn en dus ook gekoppeld worden aan een eigenaar.
Ja, maar ik geloof zelfs dat in Spanje wel een nieuwe wet is aangenomen die we in Nederland zelfs niet kennen, is dat je als je een hond koopt in Spanje tegenwoordig een verplichte cursus moet volgen.
Ja, dat klopt. Dus zij hebben een dierenbeschermingswet aangenomen, dus de eerste in Spanje. Even kijken, wanneer is dat nu? 1,5 jaar geleden, zoiets. Iets korter. En daarin zijn dus inderdaad veel strengere regels voor het houden van honden. Maar dat zijn dus wel allemaal alleen de dieren die echt als gezelschapsdier gehouden worden.
Juist.
Dus de dieren die gehouden worden voor de jacht bijvoorbeeld, of echt als waak- of werkhonden, die vallen daar dan weer niet onder. En daar in dat opzicht is onze hoop dus gevestigd op Europa. Omdat op dit moment er ook een voorstel ligt van de Europese Commissie voor wetgeving voor de bescherming van honden en katten. En daar zouden dan alle honden en katten onder vallen die gefokt worden. Ja.
Dat is een stuk beter natuurlijk.
Ja.
Als we naar jullie gewoon als organisatie kijken, hoe groot is Comité Antidierenvechten eigenlijk?
Klein. Wij zijn met twee betaalde medewerkers. Dat ben ik zelf en mijn collega Stefania. Zij is trouwens half Spaans, dus dat is misschien nog leuk om te noemen hierbij. En daarnaast, wij zijn dus ook onderdeel van het bestuur. En daarnaast hebben we in het bestuur nog één vrijwillige penningmeester. En dan hebben wij nog een raad van toezicht erboven van 3 personen.
Juist.
En dan nog een handjevol vrijwilligers.
Maar als jullie demonstreer je dan ook fysiek in Nederland bijvoorbeeld? En komen daar dan door een oproep allerlei vrijwilligers op af? Of hoe gaat dat in zijn werk?
Demonstreren in Nederland, dat hebben we wel in het verleden gedaan. Maar eigenlijk de laatste tijd niet meer. Omdat dat toch vrij weinig zin heeft of effect heeft. Mm-hmm. Dat zou wel kunnen. En we hebben natuurlijk ook in Nederland wel een netwerk met andere dierenorganisaties. Die echt wel bereid zouden zijn om ons daarin te ondersteunen als dat nodig zou zijn. Maar de demonstraties zijn eigenlijk altijd in de landen zelf. En dan in samenwerking met zusterorganisaties daar. En daar hebben ze dan ook veel vrijwilligers die dan komen helpen. Maar ook gewoon mensen die dat zien op social media dat er een demonstratie is. En die komen dan besluiten dan ook aan te haken. Dus dat zijn niet vaste vrijwilligers. Maar gewoon mensen die dat belangrijk vinden om dat te gaan doen op hun zondag bijvoorbeeld. Ja.
Ja, en hebben jullie een behoorlijke achterban die dus ook zegt van ik sta achter wat jullie doen en ik schenk er dus geld aan, oftewel ik doneer aan Comité Antidierenvechten?
Ja, we hebben iets minder dan 4000 donateurs nu, waarvan eigenlijk 1800 vaste donateurs is. Dus die zijn gewoon vaste donateur, maar tot ze elke maand via automatische incasso doneren. En de rest is losse giftgevers. Dus dat zijn mensen die gewoon zelf besluiten wanneer het hen uitkomt iets over te maken. Die krijgen wel van ons, als ze dat tenminste ook willen. Want mensen kunnen altijd aangeven geen post te willen ontvangen natuurlijk. Maar die krijgen 6 keer per jaar van ons een brief. 3 keer per jaar zit daar ook nog ons krantje bij, ons bulletin. Waarin we nog wat meer informatie geven over het werk dat we doen. En we merken dat daar eigenlijk dan vooral mensen ook nog een extra gift op doen. Dat ze dan weer wat gelezen hebben en op basis daarvan besluiten van ik ga nog weer extra doneren. Dat is ook een deel van onze vaste donateurs die dan nog extra iets geven.
Ja, en je betrekt die mensen door te zeggen, we hebben voorbeeldbrieven die je dus in kunt sturen naar bepaalde evenementen en dat soort zaken.
Ja, bijvoorbeeld. En we merken dus ook wel dat wij toch ook echt wel oplettende donateurs hebben. Want vorig jaar werden we ook benaderd door een donateur die had in Dagblad de Limburger gezien dat daar een trip, een reisje naar Pamplona voor de stierenrennen werd geadverteerd. Mm-hmm. Dus dat had de Limburger Reizen, die had dat op de site gezet. En die donateur heeft dus ook meteen contact opgenomen met ons om dat te laten weten. Maar ook contact opgenomen met de Limburger om te vragen om dat eraf te halen. Omdat dat dus echt niet meer van deze tijd is. En nadat wij contact opnamen met de Limburger, zeiden ze ook van dit is per abuis. Is het erin gekomen.
En dat is de hele reis ook niet doorgaan uiteindelijk?
Nee, dat is een goede vraag. Maar dat was in ieder geval niet de bedoeling dat ze dat adverteerden. Dus dat was per ongeluk, omdat iemand dat niet wist, erop gekomen. Dus dat hebben ze wel gelijk verwijderd van hun website af.
Ja, maar je verwacht dat die reis misschien toch wel op de achtergrond gewoon door is gegaan.
Ja, kijk, reizen naar Pamplona, die zijn er natuurlijk sowieso. En kijk, dat is een beetje, daar proberen wij dus ook op te letten, wat reisorganisaties allemaal zeggen. Dus op het moment dat wij reisorganisaties zien die ook in hun reizen dit als leuke activiteit opnemen, hè, wat je nog kan doen.
Als unique selling point.
Precies, dan krijgen die ook van ons even een bericht. Juist. Dat dus niet meer van deze tijd is. En dus op die manier. Dus wij zijn ook heel blij met als donateurs of andere achterban, onze volgers op social media kunnen dat ook zijn. Als die ook zelf natuurlijk ogen en oren zijn.
Ja, inderdaad. Ja. Jullie hebben ook de donateursbelofte ondertekend van onze stichting Donateursbelangen. Mm-hmm. En kun je aangeven waarom jullie als comité antistierenvechten die donateursbelofte ondertekend hebben?
Ja, eigenlijk omdat wij het gewoon vanzelfsprekend vinden dat je op die manier te werk gaat. Dat is niet een specifiek dat we daar weet ik wat voor hebben moeten doen. Of om daar ook aan te voldoen. Maar kijk, ik vind het gewoon vanzelfsprekend. In ieder geval, donateurs zijn alles wat we hebben. Wij bestaan omdat we donateurs hebben. Mm-hmm. Anders, want we krijgen geen andere financiering. Ja, tenzij we een specifiek project wel eens aanvragen bij een vermogensfonds bijvoorbeeld. Daar krijgen we dan ook wel eens gelden voor. Maar voor de rest, wij zijn volledig afhankelijk van wat donateurs ons geven en mensen ons bijvoorbeeld nalaten. Dus dat kan ook. Mensen kunnen in hun testament ook het comité antistierenvechten opnemen. Dus ik vind het heel belangrijk, wij allemaal dus, om ook heel goed en netjes met onze donateurs om te gaan. En dat houdt sowieso in dat zij er zeker van moeten kunnen zijn dat wij de gelden die zij aan ons geven, dat wij die goed besteden. En dat wij die ook echt besteden aan waarom wij er zijn.
Ja, dus je vindt het eigenlijk ook raar dat er een donateursbelofte is moeten komen om eigenlijk aan te geven van hoe ga je respectvol, open, eerlijk en transparant om binnen je fondsenwerving richting potentiële gevers?
Ja, eigenlijk wel. Ik denk, kijk, het moet, en dat is wat ik zeg, die mensen die geven dat vrijwillig. Dus het moet voor hen ook heel makkelijk zijn om bijvoorbeeld met ons in contact te zijn en ook dat weer op te zeggen als ze daar geen zin meer in hebben. En het moet dan niet zo zijn dat zij eigenlijk heel commercieel bijvoorbeeld benaderd worden. Dat er dan toch nog steeds allemaal trucjes uitgehaald worden waarom ze toch wel weer blijven. Ik denk dat iedereen het voorbeeld kent van dat je gebeld wordt of op een andere manier benaderd wordt. Dat je eigenlijk het gevoel krijgt dat je geen nee meer kan zeggen. En wat ik denk dat de meeste mensen dat als onprettig ervaren. Om op die manier benaderd te worden. En ik denk dus, ja, goed, wat ik zeg, die mensen geven dat vrijwillig. Dus ik wil op geen enkele manier het gevoel geven dat mensen zich verplicht voelen of gedwongen voelen om een donatie te doen aan ons.
Ja, wij zijn zelf ontslaan als Stichting Donateursbelangen omdat we zagen bij de vrijwillige toezichthouder CWF dat in de normen er eigenlijk geen normen zijn opgenomen. Hoe ga je als goed doel met de fondswerving op richting je donateurs? Wij vinden dat echt punten die verbeterd moeten worden in de sector. Maar we zijn natuurlijk ook voor het CBF, want het is natuurlijk in het belang van donateurs dat er toezicht gehouden wordt op goede doelen. Mm-hmm. Als het goed is, zijn jullie nog niet aangesloten bij het CBF. Kun je aangeven of Comité Hans Diervecht overweegt om als organisatie zich ook aan te sluiten bij het CBF?
Ja, wij zijn in het verleden wel daar aangesloten geweest. En toen was ook nog een extra CBF-keurmerk voor kleinere goede doelen. Alleen uiteindelijk werd ook de administratie en alles waaraan je moest voldoen als goed doel. En ook wat je daarvoor dus ook financieel eigenlijk moest betalen, werd voor ons te veel. Te veel gedoe voor een kleine stichting. Dus toen hebben wij besloten om eigenlijk dat lidmaatschap van CBF weer op te zeggen. Omdat, en dat is natuurlijk in Nederland, heeft ook elk goed doel al een ambi-status. Mm-hmm. Dus dat is vanuit de Belastingdienst geregeld. Dus wij hebben ons vanaf dat moment eigenlijk alleen met onze ambi-status nog gehouden. En nu dus is daar donateursbelangen bijgekomen. Maar dat zou iets kunnen zijn om weer te overwegen. Maar dan moeten wij weten dat dat voor ons ook natuurlijk iets oplevert. Dat het ook ons iets brengt en niet alleen maar weer van alles kost. Want dat is dan ook weer donateursgeld wat we daaraan besteden.
Ja, het is denk ik altijd goed voor donateurs om in ieder geval toezicht zien dat er toezicht op goede doelen plaatsvindt. Maar je zegt dus eigenlijk, vanuit de Belastingdienst zijn er ook allerlei regels rondom het zijn van een algemeen nutbogen instelling. Ja. Daar worden we al op gecontroleerd. Ja. We beloven nu op basis van de 10 beloftes die wij vanuit donateursbelangen aanbieden, die donateursbelofte na te leven. Dus donateurs kunnen bij ons weten dat we rekening houden met hun wensen en voorkeuren. Ja. En verdere controle op hoe is de organisatie ingeregeld, et cetera, dat zou voor de toekomst nog altijd een optie zijn.
Dat zou een optie kunnen zijn, maar dat is wat ik zeg, dat geven wij ook elke keer via voor onze ambi-status al door. Dus elk jaar publiceren wij ook een jaarverslag waarin dat staat beschreven. Dus, en onze jaarrekening zit daar ook in. Dat is sowieso hoe je laat zien hoe je functioneert als stichting en welke mensen daarbij betrokken zijn bijvoorbeeld en waar ons geld aan besteed wordt.
Oké, misschien voor de luisteraars die geïnteresseerd zijn geraakt en geïnspireerd zijn geraakt door je verhaal. Hoe kunnen ze jullie ondersteunen?
Ja, door dus donateur te worden. Dat kan dus of vast of gewoon door zelf iets over te maken. En dat kan via onze website www.kas-international.org of een kortere variant www.stieren.net. En daar kun je dus donateur worden of eenmalig doneren. Dat kan ook volledig anoniem. Dus dat, die opties, dat is een van de voorwaarden natuurlijk die ook in de belofte zit. Dat die mogelijkheid er ook is voor mensen om anoniem te doneren. Dus op die manier. En voor de rest kun je ook natuurlijk altijd helpen als we petities hebben lopen, bijvoorbeeld om die te ondertekenen. Of onze berichten op sociale media te delen, zodat meer mensen bewuster worden over dat dit nog steeds bestaat.
Dus mensen die niet direct geld willen geven, kunnen altijd nog zich inschrijven bij jullie nieuwsbrief bijvoorbeeld, dat ze in ieder geval op de hoogte worden gehouden. En dan kunnen ze altijd later beslissen van hey, nu is het tijd om wel geld te maken.
We hebben een nieuwsbrief. Ongeveer elke 2-3 weken delen we daar de belangrijkste activiteiten die we nog hebben gedaan. Dat is een e-mailnieuwsbrief. Kun je ook voor aanmelden op de website. En dat is misschien nog een andere om te noemen. In juni hebben we Europese verkiezingen. 6 juni. En je kunt natuurlijk dus ook met je stemgedrag je inzetten voor waar wij ons ook voor inzetten.
Oké, helder. Wat is naar jouw mening noodzakelijk om de komende jaren nog beter dan wat jullie tot nu toe gedaan hebben, jullie boodschap bekend te maken?
Hoe bedoel je? Wat wij nog willen gaan doen? Waar we extra op willen gaan richten?
Nou, anders gezegd, je bent al jaren bezig natuurlijk om deze boodschap over de bühne te brengen. Mm-hmm. Wat denk je, wat voor jullie de belangrijke stappen zijn de komende jaren om meer mensen te bereiken, et cetera?
Ja, nou, dat burgerinitiatief wat nu loopt, dat is een heel belangrijk iets in Spanje. Op het moment dat dat gehaald wordt, dan moeten er dus 500.000 handtekeningen van Spanjaarden in 9 maanden tijd verzameld worden op papier. Dus dat mag niet online. dat is een gigaklus natuurlijk, maar we hebben goede hoop dat dat gehaald wordt. En als dan die status verdwijnt als cultureel erfgoed, zegt dat natuurlijk heel veel. Ook voor de andere landen, omdat Spanje toch wel een beetje een gidsland is, om het maar zo te zeggen, als het over stierenvechten gaat. En voor de rest hebben wij goede hoop dat er dus ook juist door de juridische stappen die wij nemen, meer aandacht komt. En die juridische stappen, die hebben we op Europees niveau, is dat gaande op dit moment. Zo hebben wij bijvoorbeeld bij de Europese Commissie nog een klacht liggen over wetgeving in Spanje. Ook rond het stierenvechten, die eigenlijk niet in lijn is met Europese wetgeving over doden van dieren. Ja. Maar in Mexico gaan we ook starten met juridische stappen. Omdat eigenlijk de Mexicaanse wetgeving het doden van de stier op deze manier al verbiedt. Dus daar is het een kwestie van dat we eigenlijk zeggen van joh, daar moet
je
gewoon
moet de wet naleven.
Ja, precies. Ja. En ik denk dat soort dingen, dat is natuurlijk altijd iets complexer om uit te leggen, juridische zaken. Maar dat brengt misschien ook wel dat mensen denken, ja, dit is ook eigenlijk heel raar. Hè, voor allerlei dieren die wij doden, voor vleesconsumptie bijvoorbeeld, zijn er strikte regels van toepassing. Maar deze dieren, die worden gewoon eigenlijk doodgemarteld in zo'n arena. En vervolgens wordt ook hun vlees nog steeds verkocht voor humane consumptie. Ja. En ik denk dat heel veel mensen wel kunnen snappen dat dat natuurlijk heel raar is. Dat zij ook nog eens een keer niet hoeven te voldoen aan alle regels waar alle anderen wel aan moeten voldoen.
Ja, dat is wel apart om te horen.
Ja.
Dus, we lopen tegen het einde van de podcast. Is er nog iets specifieks waar jij het nog over wil hebben?
Dat is gewoon, ik denk in het algemeen toch dat wij mensen oproepen van, wees bewust dat dit dus nog steeds plaatsvindt. Ook al denk je van, dit is toch een middeleeuwse traditie. En wees er ook alert op als je er iets over ziet, als je in zo'n land bent. En spreek je daartegen uit, want uiteindelijk gaat het veranderen omdat meer en meer mensen zeggen, dit is niet meer normaal, dit is niet meer van deze tijd en dit dierenleed moeten we stoppen.
Ja, dus roep gewoon mensen op als je hier achter staat, ga hier niet meer naartoe. In de hoop dat je zoveel mogelijk mensen daarmee bereikt.
Ja, en spreek je dus actief uit.
Ja.
Ja.
Ik wil jou, Maite, bedanken voor jouw uitleg met betrekking tot het Comité Anti-Stierenvechten en hoe jullie je inzetten tegen dierenleed. Dank daarvoor.
Dank voor de uitnodiging en de mogelijkheid om die toelichting te geven.
De Donateursbelangen podcast edities bestaan uit gesprekken over onderwerpen die spelen in de non-profit sector in Nederland. Voor meer informatie of eerdere afleveringen, ga naar donateursbelangen.nl/podcast. Wil jij of jouw organisatie een bijdrage leveren omdat jullie een interessant onderwerp hebben met betrekking tot de non-profit sector en donateursbelangen in het bijzonder? Neem dan contact met ons op. Tot de volgende Donateursbelangen podcast aflevering.